ons wijsheid, geeft u leiding in het spreken. Vader, mag het zijn tot lof en eer van u, mag het zijn tot opbouw van ons geloof. Dank u wel dat u uw woord geeft wat zo rijk is en dat we daaruit mogen putten, Heer, elke dag, voor ons leven, voor ons hart. Vader, mag dat ook zo vanavond zo klinken, Heer, dat het ons hart raakt en dat we echt daardoor een stukje opbouw ontvangen en wat dieper raken in de dingen die misschien heel bekend zijn, maar toch kan het zijn dat daar facetten in zitten, Vader, die misschien nog onbekend waren en nieuw zijn. Vader, wilt u daarin leiden en wijsheid geven? Dank u wel dat we dit hier in alle vrijheid kunnen doen met elkaar. Dank u wel dat u daarin de weg wijst. Dank u wel voor, Vader, dat u onze Vader bent. Dat we tegen u Abba, Vader, mogen zeggen. We danken u daarvoor. We danken u voor uw liefde, dat u zo naar ons toe komt. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, de tabernakel, Gods woonplaats. En dat zegt al iets over, over onze God, die we hebben mogen leren kennen, Gods woonplaats. En eigenlijk is, als je over dit onderwerp nadenkt, voor ons al direct een punt wat we als gelovigen beseffen. God wil te midden van zijn volk wonen. Dat is een uiting daarvan, zien we in de tabernakel. Zo wordt hij genoemd in de vertalingen. Eigenlijk duidt het woord op een tent, een tentwoning. En zo was het ook. De Israëlieten moesten allerlei dingen daarvoor maken. En voor ons eigenlijk, als wij vertrouwd zijn geworden met de woorden van de apostel Paulus, dan is het zo dat God door zijn geest woning maakt in ons hart. En dat is ook wat bijvoorbeeld, hè, we kunnen veel teksten daarover noemen, maar bijvoorbeeld in Romeinen 5, vers 5 staat dat, dat God zijn geest in ons hart geeft. Laten we dat even heel even met elkaar opzoeken. Want dat is toch denk ik voor ons iets bijzonders. En ook iets bijzonders dat wat God in deze tijd doet. En ik beperk me even tot het ene vers 5. Waar staat Romeinen 5 vers 5. En de hoop, de verwachting, beschaamt niet, maakt niet te schande. Omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dus God woont door zijn geest ook in ons hart. Dus als we nadenken over Gods woonplaats, dan is het eigenlijk heel bijzonder dat het in onze tijd nu zo is, dat hij in ons als gelovigen woning maakt. En dat maakt het denk ik wel bijzonder in het perspectief van dit onderwerp, hè? De tabernakel, Gods woonplaats. En we kunnen dat natuurlijk aanvullen met diverse andere schriftplaatsen uit de brieven van Paulus. Denk aan Romeinen 8, waar uitgebreid gesproken wordt over het werk van de geest in ons leven als gelovigen. En dat werk van de geest kan alleen maar zo zijn, omdat God daadwerkelijk ook woning in ons maakt. Denk ook aan wat in Korinthe staat, dat wij door één geest naar binnen dat ene lichaam gedoopt zijn. Denk ook aan wat nog meer in de Korinthebrief staat, dat ons lichaam een tempel is van Heilige Geest. Hè? Dan wordt het vergeleken met, nou, dat met een tempel, dat is Gods, zou Gods woonplaats later zijn, te midden van Israël. Een vaste woning als opvolging op deze tijdelijke woning, want deze tabernakel was een tijdelijke woning. God wil te midden van de mensen wonen. Dat is eigenlijk wat de tabernakel ons ook te zeggen heeft. En hij deed dat te midden van zijn volk Israël, wat uit Egypte was weggetrokken. En toen zij wegtrokken uit Egypte, toen namen zij een behoorlijke hoeveelheid, onder andere, een behoorlijke hoeveelheid zilver en goud mee. He, jullie zullen de Egyptenaren op deze manier beroven, zegt dan de vertaling. Maar goed, het woord duidt eigenlijk dan op iets snel wegnemen, he, ons woord weggrissen. En zij namen grote hoeveelheden zilver en goud mee uit Egypte. En dat was natuurlijk nodig, zodat later die tabernakel ook opgebouwd kon worden daadwerkelijk. Want daar zat nogal wat goud en zilver in verwerkt. En als we iets willen leren over God, dan is dit een prachtig middel om meer over God te leren kennen. Want wat wij bidden is natuurlijk, nou, wat hier staat in deze tekst, in Colossense 1, hè, we bidden om de vervulling met de erkenning van Gods wil. dat is op dat we vrucht kunnen dragen in ons leven, dat we hem waardig kunnen wandelen, tot geheel zijn behagen, hè, staat er dan in de concordante vertaling, in alle goed werk vruchtdragend, en uiteindelijk gaat het dan om groeiend in de erkenning van God. En dat is ook dit onderwerp, is ook bedoeld dat we een stukje kunnen groeien in de erkenning van God. Hoe God dit inricht te midden van zijn volk, daarover leren we iets over wie hij is. Hij wil bij de mensen wonen, hij wil te midden van de mensen wonen en in ons leven blijkt dat, hè. Opdat het ook vrucht draagt in ons leven. God leren kennen. Ik denk dat God leren kennen eigenlijk het hoogste is wat ons als mensen kan overkomen, om het zomaar te zeggen, in ons leven. Dat we God beter leren kennen. Er zijn genoeg mensen op de wereld die misschien in hun hele leven God eigenlijk niet echt leren kennen. Of misschien in een hele zwakke vorm of een hele afgezwakt iets, een stukje waarheid over God hebben leren kennen, maar als op het moment dat ze weer dit leven verlaten, om het zomaar te zeggen, eigenlijk nauwelijks iets over God hebben leren kennen. En dan denk ik, wat een voorrecht hebben wij, dat wij zijn woord mogen kennen, en dat wij ook degene die hij gezonden heeft mogen kennen, want dat zei de Heer Jezus over zichzelf, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Filippus vroeg aan hem, Heer, toon ons de Vader. En hij zei van zichzelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Of ik ben de ware, levende weg. En daarmee zei hij ook iets over de weg die de hoge priester aflegde naar het heilige der heiligen. Want dat was ook een bepaalde weg. En die weg heeft hij eigenlijk voor iedereen vrijgemaakt, hè, de Heer. Willen we hem leren kennen, dan is ook een belangrijk punt natuurlijk, wat de Heer ook tegen zijn eigen volksgenoten zei, ook in het Johannesevangelie, onderzoekt de schriften. En dat zei die notabene tegen de schriftgeleerden en fariseeën. Onderzoekt de schriften, want daarin menen jullie eonisch leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. Daar gaat het om, hè. Gods woonplaats, de tabernakel, ook dat getuigt van hem. Het zegt iets over wie hij is. En dit is al de schrift is ook bedoeld, hè, om hem beter te leren kennen. Heel de schrift spreekt eigenlijk van degene die daadwerkelijk als mens op aarde kwam, onze Heer Jezus Christus. En heel de schrift spreekt in zijn typen en beelden, hè, zoals we die hebben in de Tora en bij de profeten, die spreken van onze Heer. Dat is wat de Heer zelf zegt. Die zijn het die van mij, met de hoofdletter, getuigen. Die schriften. Dus als je die schriften gaat onderzoeken, dan zul je hem tegenkomen. Hoe dan ook. En er zijn natuurlijk vele plaatsen van te noemen, maar de tabernakel is een heel mooi voorbeeld daarvan. Hoe hij naar voren komt. En u ziet hier de schrift voor de Joden. Zij raken dat alleen maar aan met een zilveren jatje. Ze wijzen daarnaar, en dat is ook goed, wijs naar die tekst, daar staat het geschreven. En dat spreekt van die grote God die we mogen kennen. Het spreekt van hem, onze Heer Jezus Christus. En dat is wat de schrift dan ook daadwerkelijk levend maakt. Dan wordt het niet meer, dan is het niet alleen maar een dode letter, maar dan komt de schrift echt tot leven. Wanneer je gaat merken dat het van hem spreekt die ons leven is. Van hem spreekt die, ja, eigenlijk getuigenis van de schrift is, hè. Openbaring zegt dat ook, dat het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Dus die profetie die is doordrenkt met de geest van onze Heer zelf. Dat wil het zeggen, de profeten getuigen van hem. Gods woonplaats, en daar zit een ontwikkeling in. Als je de schriften naloopt, dan merk je dat daar een opbouw in zit. En in de eerste plaats zou je kunnen zeggen, God was er natuurlijk altijd al, dat kunnen we ons niet voorstellen, want wij zijn altijd aan tijd gebonden. Maar God staat natuurlijk niet binnen de tijd, maar God staat buiten en boven de tijd. God heeft de tijden geschapen. Maar eerst was God zonder zichtbare woonplaats in zijn schepping. En dat speelt zich eigenlijk af vanaf Genesis 1 vers 1 kun je zeggen, dat is hier op deze dia ook aangegeven. En dan was het zo dat tot en met hoofdstuk 16 vers 16 God wel wandelde met mensen. Hij wandelde met Adam en Eva in de hof, in Eden. Hij wandelde met Noach. Hij wandelde met Henoch. Bekende voorbeelden. En tot aan die grote vloed kwam. Hè? Tot aan het moment dat God zag dat die mensen de mensheid zag er zodanig uit dat hij die mensheid eigenlijk wegdeed uit zijn ogen. En alleen Noach, 8 mensen bleven over. En als we even nog een stap terugzetten, in de eerste eon had God ook geen woonplaats. Misschien zou je kunnen zeggen, die hemelse machten en krachten waren er al, maar had God daar een specifieke woonplaats? Wie zal het zeggen? Misschien wel. Maar in ieder geval in de schepping, als je kijkt bij de mensen, had God geen bepaalde woonplaats. En dan kunnen wij zeggen, ja, God is overal, en dat is ook zo. Maar specifiek het verlangen van hem om te midden van de mensen te wonen, het bleek nog niet, hè? En dan komen we dus bij, eigenlijk is dit ook een hele nieuwe fase, hè? Als Israël, het volk Israël ontstaat uit de aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob. En zij kenden ook iets van God. En je moet altijd kijken in de schrift als een bepaalde onthulling komt over God, hè? Als God zelf iets zegt over zichzelf, dan markeert dat een bepaald punt. Hè? Zo kun je dat ook bij de aartsvaders zien. Als zij een ontmoeting hadden gehad met God, dan was het zo dat God soms zich door middel van een nieuwe benaming aan hen onthulde, openbaarde, waardoor zij verder, misschien wel beter of dieper, hem leerden kennen en ook op een andere manier konden leven daardoor. En zo'n onthulling van God is in Genesis 17 vers 1, en daarin, dat is een bekend woord, daarin zegt de Heer iets tegen Abraham. Laten we dat even met elkaar lezen. Genesis 17 vers 1. En dat is natuurlijk een bekende titel die wij kennen van God. Genesis 17. En dat is ook op een specifiek moment in het leven van Abraham, als hij 99 jaar oud is, hè. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heer aan Abraham en zei tegen hem: Ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Dus God onthult zich hier als, zoals we dat kennen, die bekende benaming, Al Shaddai. En dat betekent hij die genoeg is. Hij die genoegzaam is, hè, zeggen we met een wat ouder woord dan. Hè, de algenoegzame, dat wil zeggen God die voorziet in dat wat nodig is. En in feite maakt hij zich hier aan Abraham bekend als de God die eigenlijk alles doet. En dan pas dan, als hij dat aan Abraham heeft gezegd, dan zegt hij pas tegen Abraham: wandel voor mijn aangezicht. Het is niet meer wandelen met God, maar voor zijn aangezicht. En op hetzelfde moment stelt God ook de besnijdenis in. En de besnijdenis, dat is natuurlijk een teken, een stukje afsnijding van het vlees, maar dat betekent eigenlijk dat de mens zelf niet in staat is om. Het is de afsnijding van het eigen vermogen in feite van de mens. En dit gebeurde op een moment dat God een belofte nog steeds had staan dat Abraham een zoon zou krijgen. En Abraham en Sara, moet ik dan zeggen. En naar de mens gesproken was dat niet mogelijk op dat moment. En dan laat God zich zien, onthult God zich in die benaming Al Shaddai. Ik ben God de Algenoegzame. De onderschikker, hè, natuurlijk ook. Hè. God is de onderschikker. En op dat moment dat Abraham en Sarai zelf eigenlijk geen kinderen meer konden verwekken, op dat moment laat God zich zien en stelt hij de besnijdenis in. Afsnijding van het vlees als teken dat het menselijke vermogen hier voor nageslacht ophield. En dan gaat God het doen en dan laat hij ook zien dat hij het doet. Dat hij nieuwe kracht geeft. Dat hij, en zo vult Paulus dat later ook in Romeinen 4, dat hij als het ware opstandingskracht geeft in Abraham en wordt alsnog later, een jaar later, als Abraham 100 jaar oud is. En je zou kunnen zeggen, als zijn geloof dan helemaal vervuld is, dan komt die vervulling ook in de beloofde zoon Isaac. En dat is een heel bijzonder moment. Dus het is een heel bijzonder moment in het leven van Abraham. En God heeft zich hier onthuld als Al Shaddai. En daarna krijgen we de hele geschiedenis met de uittocht. Hè. Israël ontstaat in Egypte, het wordt verdrukt, de uittocht. En dan gaat God instellen die tabernakel. Maar een markant punt daarbij is dus in Genesis 17 vers 1 dat God zich als zodanig heeft onthuld. Dat hij als Shaddai is, de algenoegzame. Goed, gaan we nog even een stap verder om even die loop van Gods woonplaats in ontwikkeling na te lopen. Zoals dat in de schrift naar voren komt. En dat gaat in grote stappen even voor u. En dan gaan we straks verder specifiek en gedetailleerd op de tabernakel in. Maar hierna, na de tabernakel, dat weet u, kreeg je tempels die met handen gemaakt, met mensenhanden gemaakt moesten worden, volgens Gods richtlijnen. En dat zijn er drie. De tempel van Salomo, de tempel bij of onder leiding van Zerubabel, in de tijd van Zerubabel, en dan wat nog toekomst is, de tempel van Ezechiël. Die staan omschreven in de schrift en die moesten op voorschrift van God zo gemaakt worden. Dan zijn er nog andere tempels. We kennen de tempel van Herodes. Maar dat is niet volgens de instructies. Die werd niet volgens de instructies van God gebouwd. En een tempel die in de nabije toekomst gaat verrijzen. Waarin de wetteloze zich zal zetten. Hè, wat Paulus aangeeft in 2 Thessalonicenzen 2. Dat de wetteloze zich zal zetten in de tempel van God. Hè, vers 4. En dat is direct voorafgaand aan de tweede komst van Christus. De eerste komst, daar had je de tempel van Herodes. Waar de Heer zelf niet mocht binnentreden, eigenlijk alleen de priester en de hoge priester. Want de Heer was zelf geen priester. Hij was niet uit de stam van Levi, maar hij was uit de stam van Juda en kon daarom het priesterschap niet vervullen hier op aarde. Maar dat weet u wel. Dat zijn dus tempels die vast zijn, hè, van steen opgebouwd. En in de tijd waar Ezechiël over spreekt, dat is dan in de 1000 jaar, komt er een enorme tempel, een magnifieke tempel te staan. Waarschijnlijk ten noorden van Jeruzalem. En dat is een enorm bouwwerk met allerlei vertrekken voor levieten en priesters en dergelijke. En dat is, dan komt er ook een hele offerdienst en dat is fantastisch. Maar goed, dat is nog toekomst. Dan een woonplaats, daar heb ik al even in het begin aan gerefereerd. De uitgeroepen gemeente van God wordt vergeleken in de Korinthebrief met een tempel. Weten jullie niet dat jullie Gods tempel zijn, 1 Korinthe 3, en dat de geest van God in jullie woont? Daar vergelijkt de Heer, Paulus, maar de Heer door Paulus heen, de gemeente met een tempel, de plaats waar God woning maakt. En dat hebben we ook al gezien met Romeinen 5 en ik heb genoemd Romeinen 8. God maakt woning door zijn geest in de gemeente. Dus de gemeente wordt vergeleken met een tempel. De woonplaats nu zou je kunnen zeggen, in levende mensen. Dat is heel bijzonder. Want dat zal niet op deze manier, zoals het in deze tijd gebeurt, zal het ook niet in de komende 1000 jaar zijn. En waarschijnlijk op de nieuwe aarde zal daarin een ontwikkeling komen. Maar de permanente woonplaats die het lichaam van Christus is, dat is heel bijzonder. En daarom is het lichaam van Christus ook een eenheid. Het lichaam van Christus is per definitie één. En Paulus geeft natuurlijk aan in Efeze 4 dat wij die eenheid zouden uitleven. Die hoeven wij niet te bewerken, die eenheid, die is er al. Maar die mogen wij bewaren, zegt Paulus, met de band van de vrede. En dan tenslotte, als eindpunt van de hele ontwikkeling, Gods woonplaats in de geest, waar Efeze 2 mee eindigt, hè? Dat hij uiteindelijk alles in allen zal zijn. Hè, dat in wil zeggen, hij woont dan in al de schepselen, volledig. En dan is die volkomenheid, de volheid aangebroken van heel die nieuwe schepping. En dat is eigenlijk het grote waar God naartoe aan het werken is, dat zijn woning zal zijn in heel de schepping. Dat hij in al die schepselen echt woning maakt. En al die schepselen zullen dat dan ook zo ervaren. En dat zal natuurlijk geweldig zijn. En dan is echt de eeuwigheid, om het zomaar te zeggen, aangebroken. Hè? De eindeloosheid. Want de Bijbel heeft geen echt woord voor eeuwigheid. Maar wel hanteert wel het begrip zonder einde, dat wel. Maar dan is echt die eindeloosheid aangebroken. Hè? Dan is er geen tijd ook meer nodig, die valt dan weg. Dat kunnen wij ons nu nog niet voorstellen. Maar We zijn in feite, geestelijk gezien al, aan het eind van die tijden geplaatst. Hè? Paulus zegt ook tegen de Corinthiërs, en dat zegt hij over hun hoofden natuurlijk ook tegen ons, op wie de einden van de eonen gekomen zijn, hè, in 1 Korinthe 10. Dus in de geest zijn we in feite al aan dat einde geplaatst. Maar hij zal zijn alles in allen, dus niet alleen de gemeente, maar ook Israël, de volkeren en ook de hemelingen. Alles, dan is het alomvattend. Hè? Dat is wat Psalm 150 dan ook zegt. Alles wat adem heeft, love de Heer. Nou, dat zal dan op dat moment fantastisch zijn, want dat is dan ook echt zo. Al die schepselen zullen hun adem gebruiken. En adem is dan misschien een beeldspraak als je denkt aan hemelingen. Maar zullen hun vermogen gebruiken om God te loven en te prijzen zoals Psalm 150 dat zegt. Dat is die volheid waar het naartoe gaat. Nou, dat is ons onderwerp Gods woonplaats. Maar we gaan even terug naar de tabernakel. De schrift zegt daarover dat de Torah, de onderwijzing, en Exodus spreekt uitgebreid en Numeri over de tabernakel en de dienst bij de tabernakel, Leviticus gaat over de offers bij de tabernakel, maar de wet heeft een schaduw van de toekomende goederen. Nou, het woord goederen is niet helemaal, maar goed, even voor nu de vertaling dan maar hanteren. Hè? De wet heeft een schaduw, de Torah heeft een schaduw van de toekomende goederen. Dus waar het werkelijk om ging, dat wierp als het ware zijn schaduw vooruit. En dat daarvan is, hè, die contouren, hè, die foto die spreekt daar ook van, die u op deze dia ziet. Hè, Torah die spreekt van de contouren van wat zou komen. En Paulus gebruikt dat woord schaduw ook in Colossense 2. Hè, laat dan niemand jullie richten in zaken voedsel of drank, of details van een feest, of van nieuwe maan, of van sabbatten, die een schaduw zijn van hetgeen op het punt staat te komen, het lichaam echter is van de Christus. En dat is waar het om gaat, hè? Het lichaam is echter van de Christus. We hebben de vervulling. We kennen in hem de vervulling van al die schaduwbeelden. En dat is wat, dat is natuurlijk het geweldige van deze tijd, hè? De Torah gaf veel informatie, maar het Paulus zegt, en ook de Hebreeën schrijver zegt, dat het een schaduw was. Er moest iets komen, hè, want iets wat zijn schaduw vooruitwerpt, dan weet je, dat zijn alleen nog maar de contouren, de schaduwen. En bovendien is een schaduw altijd iets donkers. Maar het volle licht zou pas komen al toen Christus kwam en zich onthulde te midden van zijn volk. En later nog meer toen hij zich onthulde via de apostel Paulus. He, want hij zei tegen zijn discipel in die opperzaal, weet u wel, toen zei hij, nog veel heb ik jullie te zeggen, maar jullie kunnen dat nu niet dragen. Maar straks zal de volle waarheid bekendgemaakt worden. En die volle waarheid die wij als gemeenteleden daarvan iets mogen weten nu, die hebben die 12 nog niet zo mogen leren kennen zelfs. He, en als je in dat perspectief gaat zien, dan gaat het misschien een beetje, in dat perspectief gaat het beter spreken, denk ik. Wat voor een enorme rijkdom, hè, waar Gijs afgelopen zondag over sprak. De enorme rijkdom in Christus. Hè, dat wij dat als iets geestelijks hebben mogen ontvangen. Dat is pure genade. En dat is ontzettend rijk, dat is ontzettend veel. Hè, dat is iets wat een fundament van je leven is. Waar je op kan leven. Nou, een schaduw, maar het lichaam echter is van de Christus. En dat is wat nu geldt, hè? Zijn geestelijke lichaam. Goed, de tabernakel. Het spreekt. En we hebben net gezien hoe dat spreekt, hè? Het zijn schaduwbeelden in feite. Een tijdelijke woning, maar het spreekt van het verlangen van God om bij de mensen te willen wonen. Om bij de mensen te willen zijn, bij zijn volk te willen zijn. Hè, dat gaat hier natuurlijk om het volk Israël. En dat is nadat God zich in Genesis 17 had onthuld als Al Shaddai. Maar de tabernakel was een tijdelijke woning, hè? Een tentwoning. En dat is, hè, een tent, dat is sowieso al een uiting van, ja, het is tijdelijk. We kennen ze nog steeds, hè, als je in Israël komt, dan zie je ze, de Bedouinen. Die wonen ook in tenten en dat is om te trekken van plek naar plek. Maar je hebt geen vaste verblijfplaats. En dat was ook die tabernakel, die moest steeds opgebroken worden. Hè, dat moesten de levieten allemaal doen. En die moest dan helemaal opgebroken worden en dan trokken ze weer naar de volgende plek. En dan moest die weer helemaal opgezet worden. Dat was natuurlijk een enorm werk. Met enorm veel materiaal, met enorm veel instrumenten. En Het is een tijdelijke woning. En het bijzondere is dat, als je nadenkt over een tent, Abraham, die woonde in tenten. En hij wist dat hij hier maar tijdelijk was. Hij wist dat hij maar vreemdeling was en een bijwoner, zegt de Hebreeënbrief. Maar hij verwachtte de stad met fundamenten. Hij had iets gezien, hij had iets bijzonders gezien, Abraham. Iets over de toekomst, wat God zou gaan geven in de toekomst. En dat maakt het, denk ik, voor Abraham juist die vergelijking die hij in zijn leven ervoer. Hij woonde in tenten, hij was een rijk man, maar hij woonde in tenten en dat was tijdelijk. Hij wist, ondanks dat hij in het beloofde land was, voelde hij zich toch vreemdelingen bijwonen, want hij verwachtte die stad met fundamenten. Hij verwachtte iets vast wat in de toekomst zou komen. En dat tent, het is opmerkelijk genoeg, kon Paulus ook tenten maken. We weten dat uit Handelingen, dat hij Prisca en Aquila ontmoette en daar, die waren van hun beroep tentenmaker. En Paulus was dat ook, staat er dan. En dat is eigenlijk een prachtige uitbeelding van dat we hier tijdelijk zijn. En dat, en Paulus vergelijkt dat ook zo in zijn brieven, dat het lichaam wat we nu hebben eigenlijk een tijdelijke woning is. Maar wij verwachten een blijvende. En dan gebruikt Paulus het gebouw uit God. Die bewoordingen gebruikt hij dan in de 2e Korinthebrief. Een gebouw uit God. Dit waar we nu in verblijven, dat kun je vergelijken met een tent. En dit is ook die tabernakel, een tent, tijdelijk. En God woont te midden van zijn volk en trok met zijn volk mee, in de wolkkolom en in de vuurkolom. De heerlijkheid van de Heer ging mee en die zorgde ook dat het volk beschermd werd en dat ze verder konden trekken steeds. En toch, als je het van de andere kant bekijkt, was die heerlijkheid van God, die was in het heilige van het heilige, het heilige der heiligen. En alleen maar de hoge priester kon één keer per jaar in dat heilige van de heilige binnenkomen. Dat moest hij doen met bloed, mocht niet zonder bloed binnenkomen. Dus één keer per jaar kwam de hoge priester in de nabijheid van de aanwezigheid van Jahwe. Maar dat volk kon dat dus niet. Dus dat volk bleef eigenlijk op een afstand. Dus aan de andere kant, het is fantastisch dat God te midden van zijn volk wil wonen. En aan de andere kant was er een afstand. Daar zaten allemaal wanden tussen, tentkleden. Het was bedekt. De heerlijkheid was bedekt. En daarom moest Mozes ook, toen hij van de berg afkwam, een bedekking voor zijn aangezicht zien. Want hij straalde, zeker, hij straalde, want hij was in de tegenwoordigheid van God geweest. Maar toch moest hij een bedekking voor zijn gezicht doen. Waarom? Zodat de Israëlieten niet zouden zien wat zou gaan verdwijnen, want het was een verdwijnende heerlijkheid. En het moest ook bedekt worden. En dat is ook steeds wat te maken heeft met die schaduwbeelden. Als het alleen dat is, telkens als Mozes gelezen wordt, zegt Paulus ook, is daar die bedekking. En dat is ook wat je ziet als je nadert tot die tabernakel, daar zit altijd eerst een bedekking tussen, zou je kunnen zeggen, dat die bewoordingen worden ook gebruikt. Nou, we zien hier de opstelling. Hoe ging dat nou met het volk? Nou, dat was allemaal door God precies voorgeschreven. En je ziet van oost, zuid, west, noord, precies welke stammen op welke plek gelegerd moesten zijn rondom deze tent. En dan op deze dia ziet u dan dat blauwe gedeelte direct rondom de tabernakel. Dat is dan, daar hadden de levieten hun tentopstelling. En daaromheen had je dus de 12 stammen. En de gemarkeerde stammen die stonden dan bovenaan. Die hadden dan de leiding van de drie. Zoals Juda in het oosten, Ruben in het zuiden, Efraïm in het westen en de stam Dan in het noorden. En in iedere stam werd ook een leider aangesteld. Zo was het u kunt het allemaal nalezen in nummer 2. Zo was het bij Juda was dat Nahesson. Dat betekent iets van fluisteraar. En dat is afgeleid van het Hebreeuwse Nachash. En misschien gaat dan een belletje bij u rinkelen. Want dat was de slang in de hof, de Nachash. Wordt daar vertaald met slang, maar de fluisteraar. Bij Ruben was degene die bovenaan stond Elisur, en dat betekent mijn God is een rots. Dat is een hele mooie betekenis. Mijn God is een rots. Bij Efraïm was degene die de leiding had, Elishama of Elishema. Dat wil zeggen, mijn God hoort. Er wordt ook weer iets over God gezegd, hè. En dan bij Dan is het Ahiezer. En dat is ook een mooie betekenis, mijn broeder is tot hulp. En dat is ook, denk ik, een mooie betekenis, want zo zou het ook zijn onder het volk Israël, dat ze elkaar hielpen. En ik denk ook dat het bij ons zo is, hè, dat we als gelovigen onderling elkaar, waar dat kan of waar dat nodig is, elkaar ook helpen en ondersteunen. En dat is ook een van de benamingen van degene die meehielpen de tabernakel te maken. Wat we zien is hier de opstelling, zo moesten ze optrekken. Dus in het oosten, daar was ook de ingang van de tent. En je ziet daar ook dat Juda daar eigenlijk voorop is. En dat is ook de stam waar het koningschap altijd zat. En het is goed om dat voor uzelf, we gaan er nu niet heel uitgebreid op in, maar het is goed om dit eens goed te bekijken en tot je door te laten dringen. Hè? Hoe ze precies moesten optrekken, dat was allemaal precies door God voorgeschreven. Dan hebben we hier een overzicht van de tabernakel. En als je in de Bijbel leest, dan lees je eigenlijk een beschrijving van binnenuit naar buiten. Het begint bij de ark, begint bij eigenlijk de plek waar God woonde. De ark van het verbond, met het verzoendeksel erop. En in die ark de stenen tafelen, dus de woorden van God. En bij die ark lezen we ook dat daar een kruik met manna opgesteld was. En later ook de bloeiende staf van Aaron. Hè. Maar de beschrijving is van binnenuit naar buiten. En van binnen in die ark van het verbond, had je die stenen tafelen, dat was het woord. Dus eigenlijk was die ark, die zat eigenlijk om dat woord heen, hè, die bewaarde dat woord zou je kunnen zeggen. En dat verzoendeksel was ook de plaats waar God sprak. He, daar, dat staat heel uitdrukkelijk ook aangegeven. He, op dat verzoendeksel de plaats waar God spreekt. En die ark was eigenlijk het centrale van die tabernakel, he, van het heilige en het heilige der heiligen. En dat woord, zou je kunnen zeggen, he, dat woord van God was eigenlijk het centrale waar heel die ark omheen gebouwd was. En die hele tabernakel, hè, die tabernakel met heel die dienst, dat was door God ook zo voorgeschreven. Dus dat was een uitdrukking van Gods wil. En dat zegt iets over wie God is. En de beelden die daarin zitten, dat zegt natuurlijk ook alles. Hè. De hoge priester mocht één keer per jaar die weg afleggen, helemaal tot in het heilige der heiligen. Dus die had toenadering tot God. En je ziet hier de centrale plek eigenlijk van het woord, hè? Van het woord van God. Dat is eigenlijk waar het om draait. En om daar te komen, dan passeer je diverse zaken. Zoals bijvoorbeeld je begint bij de poort, hè? Dat is dan aan de oostkant. Hè? In de Bijbel begint het in het oosten. Hè? Als je op een atlas kijkt, op een kaart, dan ga je van rechts naar links. Je gaat van het oosten naar het westen. En dat is ook precies zoals het Hebreeuws geschreven wordt. Van rechts naar links. En dat is eigenlijk de juiste volgorde. Hè? Want het begint aan de rechterkant. Het begint in het oosten. En we weten dat als straks de Messias komt. Als Jezus terugkomt voor zijn volk Israël. Dan zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. En de Olijfberg, dat is ten oosten van Jeruzalem. Dus dan trekt hij vanuit het oosten als verlosser. Trekt hij met zijn volk het land weer in. Nou, dus je ziet die gang is van het oosten naar het westen. En dan kom je eerst bij de poort en vervolgens bij het brandofferaltaar, dan bij het wasvat, dan als je het heilige binnengaat, de tafel met de toonbroden, hè, die stond dan aan de rechterkant, aan de noordkant, en aan de zuidkant, de linkerkant, stond dan de gouden kandelaar en als je dan verder doorliep richting het heilige der heiligen, had je het gouden reukofferaltaar. En uiteindelijk in het heilige der heiligen de ark van het verbond. Met daarin dus de 10 woorden. Hè? God die spreekt. En als God spreekt is het 10. Dat is ook in Genesis 1 zo. Dan staat er 10 keer en God zei. En God sprak. He, komt steeds weer terug. En dan 10 keer. En dan gebeurt er ook iets. He, want bij God is een woord ook tegelijkertijd een daad. He, het is niet alleen een woord dat gesproken wordt, maar het is ook een daad. En dat kan soms lang duren voordat het woord echt in vervulling gaat, maar het komt wel. He, want al Gods woord houdt belofte in. Dus een overzicht. He, dus het is een beweging van binnenuit naar buiten als je de beschrijving leest van de tabernakel. En dan, als we kijken naar de afmetingen, want dan gaan we iets meer naar de omheining of de omgeving van de tent zelf kijken, dan zien we dat die voorhof, die wordt beschreven in Exodus 27 en 38, en dat was helemaal precies met maten, dat weet u, omschreven. En die voorhof die was 50 ellen breed en 100 ellen lang en 5 el hoog. En algemeen neemt men aan dat een el ongeveer 50 centimeter is. En er zijn natuurlijk diverse gedachten over. Over dat soort dingen kun je altijd verschillende gegevens terugvinden. Maar misschien mag je uitgaan van ongeveer 50 centimeter, een el. Dan was dat 2,5 meter hoog. Dus daar kon je niet overheen kijken. Je keek tegen de buitenkant aan. Als je buiten dit hele voorhof stond, dan keek je er van de buitenkant tegenaan en je zag niet wat daarachter was. En dat is eigenlijk wat, als je van buitenaf komt en je hebt het over toenaderen tot God, je hebt het over dichter bij God komen, dan sta je eerst nog buiten. Er moest eerst iets gebeuren voordat je daadwerkelijk binnen kan komen en iets dichter bij God komt. En als je dat vergelijkt met je leven als mens, God roept je op een gegeven moment en het wekt, de boodschap wekt geloof in je hart. En door dat geloof ga je iets meer ontdekken van wie God is. En daar spreekt eigenlijk, die hele tabernakel is natuurlijk een weg tot God. Je komt steeds dichterbij als je die weg aflegt. En daarin zit een parallel voor ons als gelovigen. Hè. Je staat eerst buiten en je kijkt als het ware tegen die buitenkant aan, tegen die linnen omheining en tegen die poort kijk je aan. En je ziet allerlei kleuren, maar je weet eigenlijk niet wat het betekent. En zo is het ook met je ervaring van God leren kennen. Hè, veel mensen, als je het woord God zegt, dan hebben ze allerlei voorstellingen erbij. Soms de meest vreemde dingen hoor je. Maar dan heeft men eigenlijk geen idee van wie God is. En dat is waar het eigenlijk allemaal om gaat. Hè? Men kijkt tegen de dingen aan. Maar pas als er geloof gewekt is in je hart en je krijgt iets van Gods woord te horen, dan ga je langzaam maar zeker ietsje begrijpen van, van God. Van dat wat God in zijn woord geeft. Hè? Die woorden die gaan dan iets voor je betekenen. En misschien zeg je wel van toen ik 25 jaar geleden voor het eerst de Bijbel las, toen begreep ik er eigenlijk niet veel van. Ja, ik wist misschien net, en daar was ik blij mee, hè, zeg je wel, dat zeg je dan misschien. Hè, je wist misschien net, de Heer Jezus is voor jou persoonlijk, voor jouw zonde gestorven aan het kruis. En is jouw redder, heb je hem net leren kennen. En dan ga je de Bijbel lezen en dan begrijp je er eigenlijk niet zoveel van. Maar als je dan 25 jaar of 30 jaar verder bent en je bent doorgegaan met bijbellezen, je hoort erover, je hoort het uitgelegd worden, je gaat er langzaam maar zeker iets meer van begrijpen. En je leest nu de Bijbel, dan zeg je dat is een enorm verschil. Als het goed is voor ons als gelovigen, is dat een enorm verschil. En zeg je van nu begrijp ik het veel beter. En aan de andere kant heb je toch vaak nog het idee van er zitten nog veel schatten verborgen in dat woord. Hè? En dat is ook wat het woord doet. Dat woord is een levend woord. Het is onuitputtelijk, hè? Het is een bron die nooit opdroogt en het is ook nooit een bron die leeg raakt. Nee, het lijkt wel als je er verder in komt alsof die steeds voller is en alsof het steeds geweldiger wordt en steeds heerlijker wordt en je steeds meer gaat ontdekken, ten diepste natuurlijk van wie God is, want daar gaat het om, hè? De erkenning van God. En kijk, met zo'n tabernakel, je staat er buiten en je kijkt tegen die buitenkant aan en dan denk je maar als je dan die poort binnengaat. En daar spreekt die poort ook van geloof, dan kom je dingen tegen. En dan ga je ineens zien, hé, dat was er dus achter die omheining. Nou ga ik er iets meer van zien, wat daarachter is. En daar ga ik er iets meer van begrijpen. En dat is wat ja, eigenlijk die maten ook betekenen. Hè? Als je in de Bijbel bijvoorbeeld, hè, want echt wat naar voren komt, heel duidelijk is het getal 5. Hè? Als je die afmeting ziet, 50 ellen lang, 100, of 50 ellen breed, 100 ellen lang, 5 ellen hoog. Dan komt dat getal 5 heel sterk naar voren. En dat is natuurlijk niet voor niets. 5, dat heeft in de Bijbel te maken met geestelijke zaken, met dat wat verborgen is, maar wat wel door God bekend wordt gemaakt. En een van de belangrijkste, wij kennen dat getal 5 als het getal van de genade, en dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar het is die geweldige God die we hebben mogen leren kennen door zijn Zoon, die ons genade schenkt, en daardoor ga je steeds meer verstaan van die geestelijke dingen. Daar spreekt het getal 5 van. En als je kijkt naar die poort, dan heeft dat ook die afmetingen waarin het getal 5 terugkomt. De poort, dat is het eerste waar je eigenlijk door naar binnen komt. En daar moest dan, hè, daar heb je het weer, en dan heb je ook weer die andere kant. Want je kon niet door die poort zo, die stond niet open, die kon je niet zomaar naar binnen kijken van wat is daarachter. Nee, het was bedekt. Er was dus toch weer sprake van een bedekking. He, wilde je echt weten wat daarachter is, dan zal eerst die bedekking weggenomen moeten worden. Jij gaat naar binnen en dan kun je meer zien, dan ga je het meer verstaan. En kijk, die poort, die was 20 ellen breed en 5 ellen hoog. En als je dat met elkaar vermenigvuldigt, dan is dat 100 vierkante el. En het opmerkelijke is dat de eerste toegang tot het heilige is ook 100 vierkante el, 10 keer 10. En de volgende toegang naar het heilige derde heilige is ook 10 keer 10, dat is ook 100. En 10, ik heb het er net al even genoemd, 10 is het spreken van God. Hè? God spreekt in 10 woorden. En als die woorden bij je binnenkomen en het vindt zijn vervulling in de zin van het wekt geloof bij je, dan is dat eigenlijk, die vervulling is eigenlijk, dat beeld eigenlijk die 100 uit. Hè? En als je dan door die deur binnenkomt, geloof, dan ga je zien, dan ga je meer zien. En kijk, de Heer, en dat vind ik altijd het mooie van die tabernakel, dat spreekt van onze Heer. Hè? Want als je nou het hebt over een poort, of over een doorgang, of een deur, dan zegt de Heer van zichzelf, ik ben de deur. Met andere woorden, je kunt door mij binnenkomen. He, door middel van hem komen we bij God, komen we bij Vader. Hij zei het ook tegen zijn discipelen, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Maar hij zei het ook, ik ben de deur. Hij illustreerde dat in Johannes 10 met letterlijke schapen die door een poort de schaapskooi binnenkomen. En daarmee bedoelde hij zijn eigen volk, wat door hem kon binnenkomen bij Vader, wat door hem werkelijk bij Vader kon komen. In plaats van alleen de hoge priester één keer per jaar, was hij degene die die weg heeft gemaakt. En daar spreekt de Hebreeënbrief uitgebreid over. Hij is die levende weg. Door zijn bloed is er een nieuwe, zegt de Hebreeën schrijver, een nieuwe, een verse, een levende weg gekomen. Vroeger, voorheen kon alleen de hoge priester niet zonder bloed het heilige der heiligen binnenkomen. Maar nu is de Zoon van God zelf en zijn bloed gekomen. En dat heeft de weg vrijgemaakt tot Vader voor iedereen in feite. En die weg is volledig vrij. En als teken daarvan scheurde dat voorhangsel toen hij stierf. En was ineens te zien wat er in het heilige der heiligen was. En wat was daar te zien? En dat was ontluisterend. Want daar was niet de ark van het verbond. Die was daar niet meer. En er was ook geen heerlijkheid meer van God, die was weg. Maar de voorhang scheurde wel van boven naar beneden als teken van zijn dood. En als teken dat die mens vrije toegang tot de Vader had. En dat, en niet alleen had, maar ook heeft. Hij heeft die weg vrijgemaakt. En dat is het geweldige. Hè? En zo is hij, hè, in vergelijking, in een stijlfiguur gesproken, hij kon zeggen, ik ben de deur. Door mij kom je binnen bij Vader. Hij brengt de mens tot God. Dat was zijn missie en dat doet hij ook. Nou, dat, hè, en zo, hè, door dat geloof en alles wat we hier hebben over geloof, dan is het natuurlijk allereerst het geloof van Jezus Christus. In zoveel vertalingen helaas wegvertaald, maar het geloof van Jezus Christus, dat staat er. Hè, en men vertaalt dan het geloof in Jezus Christus en een hoofdstuk verder, Romeinen 3, hè, en een hoofdstuk verder vertaalt men wel het geloof van Abraham. Terwijl er gewoon het geloof van Jezus Christus staat. Dan denk ik van ja, dan ben je toch een beetje aan het jokken in je vertaling. En vertalen is altijd heel moeilijk, maar dat is nou iets waar je een geweldige kans hebt, als je het wel letterlijk vertaalt, het geloof van Jezus Christus, om te laten zien, kijk, het gaat om zijn geloof. Daardoor komen wij binnen. En dat is tot redding van ieder. En er moest stof gemaakt worden in blauw en paars en, of purper, en rood dan wel scharlaken. En de omheining was verder van wit linnen. Hè. Linnen is meestal wit. Hè, en dat wordt ook wel eens in het Hebreeuws gebruikt eigenlijk voor de kleur wit. Maar blauw spreekt van de hemelse dingen. Spreekt eigenlijk van waar God is. De hemel. Paars, dat is daartussenin. Hè, dat is de combinatiekleur van rood en blauw, kun je zeggen. Dat spreekt van de middelaar, van de hoge priester. Die in feite optrad voor zijn volk als middelaar. En terwijl de Heer, hè, de Heer is, zoals we dat lezen in 1 Timotheüs 2, hè, de Heer is de middelaar tussen God en mensen. Nou, dat komt in die combinatiekleur, paars of purper, tot uitdrukking. En rood, hè, de kleur van de aarde, spreekt van het koningschap ook hier op aarde. Rood is ook de kleur van de koningen. Hè, als een koning zich wil manifesteren, dan doet hij een rode mantel om. En dat zegt dus iets ook over onze Heer, hè, die zal blijken te zijn in de nabije toekomst, de koning van de koningen en de Heer van de heren. Hè, dus ook dat zegt iets over wie hij is. En linnen heeft te maken met de opstanding. Hè, toen de Heer opgestaan was, wat was er toen achtergebleven? Nou, dat witte linnen. He, en wit, he, spreekt van heerlijkheid, spreekt van rechtvaardigheid, spreekt van opstanding. En dat wordt eigenlijk gesymboliseerd in die kleuren die die omheining uitmaken. En die kleuren die komen later terug. Want als je aan de buitenkant staat, dan zie je eigenlijk alleen die kleuren. Maar als je nou naar binnen gaat, in het heiligdom, dan zie je aan de binnenkant dat daar in die kleuren ook gerubs zijn afgebeeld. En dan zie je eigenlijk wat het, hè, aan de buitenkant zie je alleen nog de kleuren, maar je weet nog niet wat het voorstelt. En dan kom je binnen en dan zie je dat die gerubs in die kleuren zijn. En dan zie je wat het eigenlijk is, hè, dan zie je de heerlijkheid ervan. En dat is wat je eigenlijk steeds opvalt bij die tabernakel. Je gaat van buiten naar binnen toe en je gaat steeds meer zien. Je gaat steeds meer zien van wie God is. Dan kom je, als je door de poort heen bent, kom je in de voorhof. En wat zie je dan als je in de voorhof komt? Dan zie je voor je eerst dat brandofferaltaar. En je ziet wat verder weg het koperen wasvat. En daarachter de tent. En dan ben je als gelovige, om het zomaar te zeggen, binnengekomen. Je bent pas tot geloof gekomen. En wat kom je dan tegen? Dan kom je eigenlijk de elementaire dingen tegen die je ook in het evangelie tegenkomt. He, de basisbeginselen zou je kunnen zeggen. En in de schrift wordt dat vergeleken met de melk. Maar kom je verder, later in dat heilige en het heilige der heiligen, dan kom je ook verder in wat er uitgebeeld wordt aan waarheid. Je komt ook in de voorhof kom je eerst koper tegen, als overtrek over het hout. Maar als je in het heiligdom komt, dan kom je goud tegen, wat veel kostbaarder is dan koper. En wat dus ook meer heerlijkheid voorstelt. En waarvan je zou kunnen zeggen, als je als gelovige verder komt, dan ga je op een gegeven moment na die melk, ga je verlangen naar vast voedsel. En dat is een groeiproces in ons leven, wat we allemaal doormaken. En bij tijd en wijle hebben we het ook weer nodig om weer wat van die melk tot ons te nemen, want we waren het misschien een beetje kwijtgeraakt of vergeten, de basisbeginselen. Maar het is wel de bedoeling dat we doorgroeien en dat we aan dat vaste voedsel toekomen. En dat is ook precies wat je ziet, hè, waar Paulus het over heeft bij de Korintiërs. Hij zegt tegen ze, jullie hebben nog melk nodig. En tegelijkertijd zegt hij, jullie zijn nog vleeselijk. Of jullie zijn nog meer bezig vanuit je ziel. Hè, misschien te denken en het te beleven en de dingen te benaderen. Maar het is de bedoeling dat je meer met die geestelijke dingen, dat wil dus zeggen, meer dat vaste voedsel tot je gaat nemen, zodat je kan zien in het perspectief waar je nu mee bezig bent, ja, dat is eigenlijk nog allemaal in een opbouwfase. En ze hadden eigenlijk dat vaste voedsel nodig, maar ja, Paulus zegt, bij velen van jullie kan ik dat nog niet aanreiken. En als je het vergelijkt hier met de gang van de tabernakel, dan bleven ze eigenlijk wat steken in die voorhof, zou je kunnen zeggen, bij de elementaire dingen. De elementaire beginselen van het evangelie. Maar het is de bedoeling dat we verder groeien en daadwerkelijk die heerlijkheid gaan ontdekken van Christus. Nou, dat is waar de voorhof van spreekt. Hè. Het Hebreeuwse woord is gatzer en dat heeft te maken met eigenlijk die hele omheining. Hè. Dat woord duidt op een afscheiding. Duidt op eigenlijk maakt die omheining maakt eigenlijk scheiding tussen die voorhof en de wereld erbuiten. En dat zegt eigenlijk over iets over ons als gelovigen. We zijn tot geloof gekomen. En als we gaan ontdekken wat het kruis betekent, hè, want natuurlijk, dat weet u wel, dat brandofferaltaar heeft iets met dat kruis te maken. Hè, in een type, in een beeld. Als je iets gaat leren begrijpen van de werking van het kruis, dan ga je ontdekken, hé, tussen die wereld en mij als gelovige staat eigenlijk dat kruis. En dan is het in ons leven een groeiproces dat we door die werking van het kruis in ons leven, dat we eigenlijk steeds meer gericht zijn op die heerlijkheid die in die tabernakel is. En ons steeds minder interesse hebben in die wereld daarbuiten. En dat u kent die uitspraak natuurlijk wel. We zijn niet van de wereld, maar we staan er wel middenin, maar we zijn er niet van. En dat is precies die werking van het kruis. Brandofferaltaar. Dus je komt eerst langs dat brandofferaltaar. Je komt eerst langs dat kruis. Daar kun je niet omheen. He, dat is waar dat spreekt van onze Heer, die daadwerkelijk de dood inging. He, want de dode dieren werden gelegd op dat brandofferaltaar. Die waren al geslacht. He, even voor uw goede begrip. De dieren werden niet op dat altaar geslacht, maar die waren al geslacht. En de dode dieren moesten, conform voorschrift, moesten helemaal in delen verdeeld op dat altaar gelegd worden en men zegt dan dat God zelf dat vuur dan aanstak. Goed, wat er ook van zij, maar in ieder geval door vuur werd dat hele brandoffer dan verbrand. Daar bleef niets van achter, ging helemaal, dat verbrandde helemaal. Hè, en dat is een geweldige uitbeelding van een aspect van het offer van onze Heer. He, hij ging helemaal de dood in. Hij is gehoorzaam worden tot de dood, ja zelfs tot de dood van het kruis. En dat betekent heel veel. Betekent de redding van de wereld, betekent de redding van u en mij. Maar betekent ook dat wij met hem samen gekruisigd werden. He, want net zoals de vier horens zijn aan dat brandofferaltaar, zo werden er met de Heer ook vier gekruisigd als uitbeelding dat die hele wereld, he, die rovers en die misdadigers, u en ik, dat we allemaal met hem mede gekruisigd werden, ons oude mens. Dat betekent het einde van de oude mens in feite. Dus je komt eerst bij dat brandofferaltaar. Dat betekent in feite, hè, nu in typen gesproken, betekent in feite het einde van jouw oude mens. Dus je bent inderdaad binnen die omheining gekomen. Die buitenwereld ligt daar buiten. Dat maakt scheiding. En dan kom je verder. En daar spreekt het van. Hè? En dat brandofferaltaar, daar willen we vanavond nog wat verder op inzoomen, om het zo maar te zeggen. Kijk, dat brandofferaltaar, dat is het Hebreeuwse woord mitzbeach. En dat is van het Hebreeuwse woord voor slachten afkomstig. Maar het offerdier werd niet geslacht op het altaar, dat gebeurde elders. Dat gaan we nog zien waar dat gebeurde. En dat gebeurde, kon ook op verschillende plaatsen gebeuren, even afhankelijk van het offerdier zelfs. Maar het dode dier werd gelegd op het altaar en werd door vuur helemaal verbrand. Het woord brandoffer is eigenlijk letterlijk een ola, een opstijgoffer. Dus het steeg helemaal op naar de Heer en het was voor de Heer een aangename geur. Het was een aangename geur. Wij zouden misschien zeggen het stinkt. Maar voor de Heer was het een aangename geur. Waarom? Ja, misschien zegt u ja, maar ik lees ook in de Bijbel dat de Heer helemaal geen behagen had in al die brandoffers. Klopt. Klopt. Maar hij had wel daar behagen in. Het was wel een aangename geur voor zover het verwees naar wat later op Golgotha zou gebeuren. Dan was het wel een aangename geur. En dan, want zijn zoon, om in dat beeld te spreken, werd wel helemaal verbrand, hè? En ging wel helemaal op. En dat is ook waar de hele tabernakeldienst eigenlijk ook van spreekt. Spreekt ook van de dienst, hè? De dienst aan God. En in die zin heeft het dan ook wel iets aan ons te zeggen. Maar op dat brandofferaltaar werden die offers gebracht. En die stegen op naar God als een aangename geur. En zo spreekt Paulus natuurlijk ook over. U kent die tekst wel in Efeze 5. Laten we dat maar even met elkaar lezen. Efeze 5. Word dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandelt in de liefde zoals ook Christus ons lief heeft en zichzelf voor ons overgeeft als een offergave en slachtoffer. Hier wordt duidelijk verwezen tot een aangename geur voor God. Dat was zijn wandel, dat was zijn dienstbetoon en het leidde uiteindelijk tot de dood van het kruis. En dat was voor God dus een aangename geur. En zo wandelen, op die manier. In die liefde ook. Want het was enorme liefde die de zoon, liefde voor God vooral, bovenal, liefde tot zijn vader, maar liefde voor die hele wereld, voor die hele schepping. En dat voorbeeld navolgen. Navolgers zijn van God, zegt Paulus hier. Goed, ik stel voor dat we even een moment pauzeren, dan gaan we zo weer verder. En we waren bezig met elkaar met het brandofferaltaar, wat toch heel bijzonder spreekt, denk ik. En alle reden om daar toch goed naar te kijken. Het brandofferaltaar, wat spreekt eigenlijk van ook onze Heer. Want alles in deze tabernakel, dat spreekt eigenlijk van onze Heer. Alles wijst in typen en beelden, wijst het naar onze Heer, Christus Jezus. En zeker ook het brandofferaltaar. Waar het geslachte dier, en dat zien we hier, het dier moest geslacht worden, maar die slachting, dus het doden daadwerkelijk van het dier, gebeurde niet op het brandofferaltaar. Maar er gebeurde, en dat lezen we in Leviticus 1, en dat heb ik hier op deze dia even ook voor u uitgeschreven. Als zijn offergave een brandoffer van runderen is, moet hij een mannetje zonder enig gebrek aanbieden. Hij moet dat bij de ingang van de tent van de ontmoeting aanbieden. Dan moet hij het jonge rund slachten voor het aangezicht van Yahweh of JW. U ziet dat het dus gebeurt voor de ingang van de tent van de ontmoeting. Dus voor de ingang van de tabernakel, daar moest het dier geslacht worden. En er staat ook bij een mannetje zonder enig gebrek. En hoe wijst dat naar onze Heer? Die totaal zonder gebrek was. Er werd niets aan hem gebroken. Hij was zonder zonde. En hij werd tot zonde gemaakt. Maar hij was zelf zondeloos. Petrus zegt daarvan dat er werd in zijn mond geen bedrog gevonden. Dus al wat hij sprak, daar zat nooit een dubbele bodem in. Dat was nooit bedriegelijk, moet je eens nagaan. Hij was volkomen gaaf. Hij was het volkomen, zo moest het lam, bij de uittocht moest het lam ook een volkomen lam zijn. Maar hier staat ook een mannetje zonder enig gebrek. Daar mocht niets aan mankeren. Waarom niet? Omdat het moest heenwijzen naar hij die zou komen en die zonder zonde was. En die tot zonde werd gemaakt, dat staat er wel. Maar hij zondigde zelf niet, hij was volkomen gaaf. En dat is wat dan zo'n brandoffer van een rund uitbeeldt. En daarom was het wel welgevallig voor God. Aan de ene kant zei God in de profeten, ik heb helemaal geen behagen in jullie slachtoffers, enzovoort. En aan de andere kant was het voor hem een aangename geur. Waarom? Omdat het verwees naar hij die komen zou, onze Heer Jezus Christus, die werkelijk zonder zonde was. En die zo, dat was de grootste zonde dat de mens dat deed. Het grootste kwaad dat de mens dat deed door die zondeloze aan het kruis te nagelen. En dan zie je zo hier in zo'n, in die beschrijving zie je zo duidelijk dat het spreekt van onze Heer. Dan zeg je, ja, dit is Gods woord. Dit is door God geïnspireerd. Want je kunt dit nooit zo als een inzetting voor je volk aangeven en dan later precies exact zo laten vervullen. Dat kan alleen maar Gods woord zijn. En daarom zouden we daar ook heel zorgvuldig mee omgaan. En dat eigenlijk, zoals ik in het eerste deel zei, eigenlijk is die hele tent is helemaal gebouwd rondom dat woord van God. Dat staat eigenlijk centraal. Het centrale was dat God sprak vanaf het verzoendeksel in het Heilige der Heiligen. God spreekt. God is geen zwijgende God, nee, hij spreekt. En dat is wat we steeds weer, daardoor worden we steeds weer opgebouwd. En ook als je misschien na zoveel jaar nog dezelfde teksten leest, dan spreken die veel dieper tot je. Hoe kan dat? Omdat het Gods woord is, omdat het een levend woord is. Omdat het levend water is wat je nodig hebt. En het spreekt van hem, dat maakt het woord levend. Hoe komt het dode water tot leven? Hoe komt dat woord van God tot leven? Omdat het spreekt van hem die komen zou. Dan wordt het een levend woord. Dan gaat het echt voor je leven. Dan is het, dan wordt het echt daadwerkelijk iets wat je voor ogen komt te staan. Kijk, zo is God als hij zijn zoon niet spaart, maar hem voor ons allen overgeeft. Hoe zal hij ons dan ook niet met hem alles in genade schenken? Dus hij schenkt ons alles in genade. En dat zijn woorden, die zijn zo kostbaar. En die gaan zo steeds meer tot je spreken. Naarmate je verder komt in je geloofsleven. Dan gaat dat steeds dieper tot je spreken. Hij heeft ons alles in genade. In het begin dacht je, ik kan misschien zelf nog wel een heleboel. Totdat je op het punt komt. En daar spreekt het brandofferaltaar ook van. Dat je komt in die totale overgave aan God. Dat is waar. En als ik aan het brandofferaltaar denk, dan denk ik ook aan Romeinen 12. Dat is bijzonder. In Romeinen 12 wordt niet gesproken over een dood dier. Nee, er wordt gesproken over levende offers. En laten we dat even met elkaar lezen. Want dat is ook het brandofferaltaar. Op een hele bijzondere manier. Dat is het effect van het evangelie in ons leven. Dat we onze redding effectief maken, effectueren, Filippenzen 2. En dat is dit, in Romeinen 12. Dan zegt Paulus, ik roep jullie er dan toe op, broeders, door de ontfermingen of barmhartigheden van God, om je lichamen te stellen tot een levend, heilig en God welgevallig offer. Dat is het brandofferaltaar. Dat je geloofsleven, dat je als het ware helemaal opbrandt in je geloofsleven, in de dienst aan hem. Want het opstijgenoffer wil dus zeggen, het verbrandt helemaal en het verandert ook van hoedanigheid. Eerst was het allemaal vlees, maar dat verging door dat vuur en het ging over in een andere toestand. Er bleef niets van over. En de gedachte is ook eigenlijk dat het hele altaar als het ware mee, want altaar spreekt altijd van dienst aan God. Dat het hele altaar ook meegaat, zoals bij Elia op de Karmel. Toen werden niet alleen dat wat op het altaar lag verbrand, maar heel het altaar. Al die stenen gingen allemaal in vlammen op. Er bleef helemaal niets van over. En dat spreekt van de dienst die we hebben aan God. He, dat we als het ware, dat God ons gebruikt in zijn dienst. En dan natuurlijk is God het die zowel het willen als het werken in ons werkt. Zeker. Maar dat we dan in een totaal andere richting zijn gekomen. Namelijk niet meer buiten die omheining, maar daarbinnen. En als we langs de brandofferaltaar zijn, dan is ons leven daarna eigenlijk alleen nog gewijd aan, eigenlijk ten diepste nog gewijd aan de dienst van hem. Het heeft effect in alle facetten van ons leven. Dat geloof. He, dat is de uitwerking. Nou, dat is precies wat vers 2 ook zegt. Hè. Je bent als het ware binnen die omheining gekomen. Hè. Dit is je logische godsdienst, zegt Paulus dan. Het is logisch, het is naar het woord, hè, dat wordt gebruikt. Het is naar het woord, logos, logizomai. Hè. Naar het woord is het. Het is je logische godsdienst en wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van je denkzin, van je denken. En dat is wat de inwerking van het woord ook doet. Het vernieuwt je denken. En het woord is ook essentieel. Het vernieuwt je denken, het verandert je denken, het verandert je van binnen. Zodat je totaal andere kijk krijgt eigenlijk op alles. Verandert je kijk op alles. Het verandert je totaal. En dat is die werking van het evangelie. Om te onderscheiden wat het goede, welgevallige en volkomen wil van God is. En dat ga je dan ook zien. En wil je weten wat de wil van God is? Zijn woord raadplegen. Niet eigen denken. He, niet met iedereen erover gaan praten wat zou nou de wil van God zijn. Nee, horen naar het woord. Het woord geeft antwoord. Daarin staat de wil van God. Nou, dat is dit ook, vers 1 en 2. Horen naar het woord. He, dat is waar het om draait. En dat bewerkt in je een verandering ook van gezindheid. He, dat, zodat je ook daadwerkelijk wil dienen. Want vanuit jezelf als mens, vanuit je vlees, wil je dat niet. Maar God verandert dat van binnenuit. He, en dan wordt het anders. Nou, dat brandofferaltaar, dat ook zekere afmetingen, die worden vermeld in de schrift. Hè, dus dan is het belangrijk. Anders zou het niet vermeld worden. Anders zou er alleen maar vermeld worden dat het een vierkante houten kist was met aarde erin en that's it. Maar de maten staan erbij. En de maten zijn 5 bij 5 bij 3. Nou, het getal 5 hebben we al even met elkaar gezien, hè, wat dat betekent. Het spreekt van de genade en misschien wel van de dubbele genade van God. Niet alleen dat hij voor ons gestorven is, maar ook wij met hem. En dan raak je, nee, dan raak je wel van dat stap voor stap van het oude af. En dan de 3... En de 3 in de schrift spreekt altijd over de belofte, maar ook de belofte die vervuld wordt. God doet belofte dat op de derde dag de Heer opgewekt zou worden. En het werd ook op die derde dag, op die 3, in die 3 werd het ook vervuld. Zo zijn er veel voorbeelden te noemen, maar die opstanding op de derde dag is een hele sterke. Want dat is door vele schriftplaatsen voorzegd en het gebeurde ook. He? Dus het spreekt van die belofte van God. En als God een belofte doet, dan weten we dat het ja is. En ook amen zeggen we dan in het Hebreeuws. Het is betrouwbaar, het is zo, het is werkelijk zo. God is trouw, hij doet wat hij zegt. He? En dat woord van God is ook, het is zo waar wat God zegt. Waarom? Omdat hij er zelf achter staat en zorgt ook voor de vervulling ervan. Daarom is het waar. En het is niet afhankelijk van ons of het waar is. Nee, God spreekt en het is de waarheid die boven ons staat. He, die is absoluut. Daar valt niet mee te twisten. He, wat Gods woord zegt, dat is waar. Dat is betrouwbaar. Daar kun je op staan. Daar kun je mee leven. En daar kun je ook mee sterven. Want je weet dat God in de toekomst opstanding gaat geven. He, die belofte heeft hij gegeven. En dat is het geweldige. Dus spreekt het altaar van. Spreekt van genade, spreekt van de vervulling van de belofte. En het is allemaal deze dieren, is allemaal vervuld. Hè? Al die aspecten van Leviticus. Ik heb daar ooit een keer op een Goede Vrijdag over gesproken. Hè? Al die aspecten van Leviticus, al van die offers. Ja, dat is geweldig als je dat uitgewerkt ziet. Hè? Nou, 4 horens. Hè? Een hoorn spreekt van kracht. Hoorn spreekt van koningschap. Denkt u aan de 10 horens in het boek Daniël? De 10 horens, er gebeuren allemaal dingen met die horens. Op een gegeven moment komt er een kleine hoorn, aan wie de koningschap niet was toegedacht. En die wordt groot. Horen. David werd gezalfd tot koning uit een horen. Er zat zalfolie in om te zalven, maar dat kwam uit een horen als teken van zijn koningschap. De horen is teken van kracht van de ram. Dus die 4 horens, dat spreekt van koningschap. Over heel de aarde in feite. De 4 hoeken van de aarde. 4 hoeken van het altaar. En zegt ook iets over dat offer wat daarop gebracht wordt. In type, in profetie. Voor de hele wereld voldoende is. Voor al die mensen op die 4 hoeken van de wereld. En spreekt ook van zijn koningschap over heel de aarde. Gebaseerd op zijn lijden en sterven. Maar na lijden komt heerlijkheid. En dat is ook zijn koningschap. En niet alleen over de aarde, we mogen zelfs meer weten over de hele schepping. En dan het rooster op deze afbeelding. Dat rooster is altijd een beetje moeilijk als je diverse afbeeldingen naloopt, maar waarschijnlijk is dit wel zo als het geweest kan zijn. Dat rooster dan vanaf onderen tot de helft van het altaar. En dan waarschijnlijk zelfs als een soort net eromheen. Want het altaar was niet een rooster erop, zoals wij dan denken, als een soort barbecue. Maar het is van onderaf een soort net om het altaar heen, want het altaar zelf was van aarde. Dat staat in, laten we het even lezen met elkaar, in Exodus 20. Daar werd dat voorgeschreven. Exodus 20 vers 24. Dan staat dat het altaar van aarde is, dus er lag aarde in en daarop werd dan dat vuur ontstoken. Exodus 20 vers 24, u moet voor mij een altaar van aarde maken en daarop uw brandoffers en uw dankoffers, uw kleinvee en uw rinderen offeren. Op elke plaats waar ik mijn naam zal laten gedenken, zal ik naar u toekomen en u zegenen. Maar als u voor mij een stenen altaar maakt, mag u dit niet bouwen van gehouwen stenen. Want als u ze met uw houweel bewerkt, ontheiligt u ze. En u mag niet langs trappen naar mijn altaar klimmen, opdat uw naaktheid daarop niet zichtbaar wordt. En de gedachte is eigenlijk, hier wordt natuurlijk een reden gegeven, maar de gedachte is eigenlijk dat de betreffende priester zich niet zou verheffen boven de anderen, maar dat hij op de grond zou blijven en als zodanig het offer zou brengen. En mocht niet gebouwd worden van gehouwen stenen, het moesten volkomen stenen zijn, waarop dus geen mensenhanden iets hadden gedaan, maar eigenlijk door de natuur zelf tot stand gekomen. En zo mochten ze alleen gebruikt worden. En dat zal waarschijnlijk later, ik refereerde al eerder aan Elia, die zal dat op die manier gedaan hebben. Maar dat weet ik even niet op dit moment direct. Maar u ziet dat rooster dus eigenlijk aan de onderkant zat om dat bij elkaar te houden. Dan, brandofferaltaar was bedoeld voor brandoffers, letterlijk opstijgoffers. Dat zegt het woord eigenlijk. Wij zeggen altijd brandoffer omdat de offerdieren verbrand werden. Maar eigenlijk is het woord opstijgen. Het was een opstijgen naar God. En verder was het hout, dat was acacia hout, zeggen de vertalingen dan. Maar als je echt op het Hebreeuws afgaat, dan staat er eigenlijk sittim hout. En de Statenvertalers die hebben dat gewoon letterlijk zo laten staan. Sittim hout. En dat hout, dat werd veel gebruikt bij de tabernakel. Dat duidt eigenlijk op de mens in zijn vergankelijkheid. Hout komt altijd van bomen. En bomen komen in de natuur, maar is vergankelijk. En zo is het ook met de mens. En wat er nou gebeurt bij die tabernakel is dat hout wordt bedekt, wordt overkleed. Of met koper, of met goud. En de ene keer met koperen voeten en de andere keer met zilveren voeten. Dat heeft natuurlijk allemaal zo zijn betekenis. Maar eigenlijk is dat die mens die overkleed wordt met een stukje heerlijkheid. En dat is eigenlijk wat spreekt allereerst van onze Heer. Die mens is geworden en de dood in is gegaan, maar in de dood geen verderf zag. En in de opstanding werd hij, als het ware, overkleed met heerlijkheid. Het was een totaal andere heerlijkheid dan toen hij hier op aarde was. En daar spreekt eigenlijk al dat goud van in de tabernakel. Dat hout was overtrokken met goud. En dat spreekt eigenlijk van de heerlijkheid in zijn opstanding. En dat daar aarde was in dat altaar. Dat het bestond eigenlijk uit aarde. Met die vier hoeken, met die vier horenen, wil eigenlijk symbolisch zeggen. Al wat die aarde opbrengt, dat zou eigenlijk voor Yahweh zijn. De opbrengst van de aarde en de dieren en dergelijke zou eigenlijk allemaal voor Yahweh zijn. Waarom? Nou, omdat die hele aarde van hem is. De hele aarde is van mij, zegt hij. En dus ook alle volken, maar gewoon alles. En wat de mens zich dan meent toe te eigenen als zijn bezit. Hè? Wij kennen dan het zogenaamde privébezit. Maar als je het heel goed gaat bekijken vanuit het woord, dan is het de hele aarde is van hem. En eigenlijk zou al wat die aarde opbrengt, voor hem zijn. Dat is wat eigenlijk dat, hè, dat wil zeggen. Hè, dat wil dat altaar eigenlijk zeggen. En al wat er opkomt, is dus eigenlijk ook voor de Heer. Misschien een gedachte die wij niet zo direct hebben bij deze dingen. Hè, maar als je dat nagaat, hè, dan ga je dus zien van, hé, waarom wordt dat hout nou gebruikt? He, waarom hout overtrokken met iets anders? Koper, he, het is een koperen altaar. Misschien kunnen we dat heel even met elkaar opzoeken. Exodus 27. Exodus 27. En dan vanaf vers 1, daar staat, u moet ook het altaar van acacia hout maken. De lengte moet 5 L zijn, de breedte 5 L, het altaar moet vierkant worden en zijn hoogte 3 L. En u moet dan zijn horens op de vier hoeken ervan maken, zijn horens moet er één geheel mee vormen en u moet het met koper overtrekken. Vervolgens moet u de bijbehorende potten maken om zijn as te verwijderen en de bijbehorende scheppen, sprengbekkens, vorken en vuurschalen. Alle bijbehorende voorwerpen moet u van koper maken. U moet er vervolgens een rooster voor maken, een koperen rasterwerk. En op het raster moet u vier koperen ringen maken op de vier uiteinden ervan. U moet het dan onder de rand van het altaar plaatsen, van onderen af, zodat het raster tot halverwege het altaar komt. Verder moet u de draagbomen voor het altaar maken, draagbomen van acaciahout, en ze met koper overtrekken. Dus je ziet steeds die toepassing met koper. Hè? Nou, als je nu kijkt in het dagelijks leven waar koper voor gebruikt wordt. Koper wordt gebruikt voor verbindingen. Hè? Als je aan koper denkt, dan denk dat heeft altijd, vrijwel altijd te maken met verbindingen. Tegenwoordig is het ook heel kostbaar. Hè? Heb je veel koperdieven die actief zijn. Maar koper is iets wat verbindt. En dat is nou wat ook die dienst wil uitdrukken. God drukt daarmee uit die verbondenheid met de mens, met zijn volk. En dat is ook wat, waar het brandoffer symbool voor staat, is dat er weer verbinding komt tussen God en de mens. Vandaar koper. He? Verbinding. En dat is wat in onze tijd ook vaak omgeroepen wordt, verbinding. Omdat mensen zien dat de verbanden ook tussen mensen onderling steeds meer los worden en dat er steeds meer eenzaamheid is, enzovoort, enzovoort. Verbinding, dat is waar het om gaat. He, maar dan is het allereerst die verbinding naar boven, verticaal, met God. En van daaruit is er ook de verbinding met de ander. He, maar dat is eigenlijk wat dat koper wil zeggen. He. Iemand, een uitlegger, wees daarop. En dan denk je van, daar heb ik nog nooit bij stilgestaan op die manier. He. Dat het koper wordt op die manier toegepast in allerlei verbindingen. Koperen leidingen, elektriciteitsleidingen en ook elektriciteit, hè. Eigenlijk ook een heel mooi beeld van wat is elektriciteit. Het is eigenlijk een heel mooi beeld van de geest van God. Hè? En als er dan een stroomstoring is, zoals er kort geleden was in Amsterdam, dan gaan ineens allerlei dingen werken. Het werkt allemaal niet meer, want er is geen stroom. Het het is ineens, er is geen licht meer mogelijk, je koelkast gaat uit, je computer doet het niet meer, noem maar op. Dus dan kun je zien hoe afhankelijk je bent geworden van elektrische stroom. Maar kijk, als daar een storing in komt, dan doet een heleboel het niet meer. En denk van ja, zo is het bij Gods geest ook zo. Dat staat in het boek Job, als God zijn geest zou terugtrekken, die levensadem, dan zou de hele mensheid sterven. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar, hè? Al die dingen zijn zo gewoon voor ons. Hè? Maar bij zo'n moment van zo'n stroomstoring word je er ineens even bij bepaald. Van, hey, kijk. Maar als God jou niet de adem geeft, niet zijn geest geeft, niet door zijn geest niet iets van inzicht geeft in zijn woord, dan kun je het ook helemaal niet verstaan. Hè? Net als bij elektrische stroom, het lampje doet het niet. Je kan het niet verstaan met je... Met je gedachten, met je hart. Als God niet met zijn geest daarin werkt. Je bent zo afhankelijk. Maar het is voor ons allemaal zo normaal geworden. Die dingen zijn zo gewoon geworden. Maar heel bewust voor die dingen danken. Wat God je geeft. Dat zegt heel veel. En dat is ook wat... daarom begint Paulus ook zijn brieven altijd met dankbaarheid. Dat is voorkomen terecht en voor ons een geweldig voorbeeld. Want verzwakt steeds bij je die dankbaarheid bewust... zijn van wat je allemaal van hem ontvangen hebt. Ja, en wat heb je eigenlijk niet van hem ontvangen? Je hebt eigenlijk alles van hem ontvangen, toch? En dat is wat ons rijk maakt. En dat koper spreekt van verbinding. God in verbinding met die mens. God legt die verbinding met die mens. En dat is toch wel bijzonder, denk ik. God is betrokken bij ons als mensen. En we zeggen altijd van ja, de deur staat altijd bij hem open. Die verbinding is er altijd. Maar van onze kant kan het wel eens verstoring op de lijn geven. Maar dat is van onze kant, nooit van zijn kant. Altijd, de weg bij hem is altijd open. En net zoals hier heel specifiek bezig dat geregeld was. De weg die afgelegd moest worden. En iemand zei nog in de pauze tegen me, dat was eigenlijk de weg van bloed. Want de hoge priester moest met bloed in dat heilige der heiligen komen. Dus die weg was, daar lag bloed. Dat kon alleen maar via het bloed. En zo is het ook natuurlijk voor ons. Het bloed van Christus, het lijden van Christus. Dat is waar het om draait. We zijn gerechtvaardigd in zijn bloed. Romeinen 5 hadden we net open. Maar gerechtvaardigd in zijn bloed. Dat wil zeggen door zijn lijden. Bloed heeft te maken met de ziel, het lijden. Dat is zo diep geweest. Spreekt Brandoffer altijd daarvan. En ja, zo zie je dat in al die facetten komt toch steeds iets van de Heer terug. Hij die mens was, hout spreekt daarvan. Koper, er komt verbinding. Wordt me overtrokken. En zo is de verbinding mogelijk. Heel bijzonder, denk ik. En ook gold dat voor het wasvat, maar daar hopen we dan een volgende keer mee verder te gaan. Ik wil nog een enkele opmerking maken over een bijzondere vergelijking. Daar heeft u een A4'tje van gekregen. Een bijzondere vergelijking tussen de tabernakel en Gods plan... Gods plan van tijden. En daar zit toch een opvallende parallel in. Hè? Als we het even naast elkaar leggen, dan zou je kunnen zeggen, kijk, je hebt eerst de eerste fase is buiten dat tentenkamp. Hè? Zou je kunnen zeggen, dat is de eerste eon. Buiten een tentenkamp, dan ben je nog buiten de mensen, zeg maar. Dan ben je nog in de woestijn, in de wildernis. En dat symboliseert eigenlijk de eerste eon, zou je kunnen zeggen. God had de schepping gemaakt, er was alleen sprake van geestelijke machten, hemelse wezens die geschapen waren, maar de mens was er niet. Dan het tentenkamp, wat dus om die tabernakel heen gegroepeerd was, dat is een overeenkomst met de tweede eon waarin God de mens schept, waarin God de mens in de hof zet. En wat dus een enorme stap in de ontwikkeling van zijn plan is. En dan gaan we, als je door de poort binnengaat, dan kom je in de voorhof. En dat is een overeenkomst met deze eon. Hè? Paulus zegt, het is deze tegenwoordige boze eon. De voorhof, overeenkomst, want daarin vind je ook het altaar. En in deze boze eon werd onze Heer gekruisigd. Als het grote keerpunt van Gods plan. En hij werd ook opgewekt uit de dood. En dat is eigenlijk de ommekeer in Gods plan. En vanaf dat moment keert alles terug tot God. En zal God ook in stappen iedereen levend gaan maken. Maar in die aion, daar staat dus dat brandofferaltaar. Wat spreekt van het kruis van onze Heer, wat hij deed op Golgotha. Denk een mooie vergelijking. En dan hebben we de drie gehad waarin de zonde en het kwaad behoorlijk aanwezig zijn. En dan krijgen we het heilige en het heilige der heiligen. En de schrift spreekt dan van de komende eon en de eon van de eonen. En ook nog van de eonen van de eonen. Dus dat, die uitdrukking duidt altijd op de laatste twee. Hè? Zo spreekt de schrift ook over het heilige, wat overeenstemt met de komende eon. Duizend jaar hier op aarde. En dan het heilige der heiligen, dat spreekt eigenlijk van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, de eon van de eonen. De eon die de vrucht is van alle voorgaande eonen, zou je kunnen zeggen. En er wordt ook één keer genoemd, twee keer het enkelvoud, de eon van de eon. Dus die laatste, die vijfde eon, is de vrucht van de vierde. En daarin is er eigenlijk ook sprake van een toenemende heerlijkheid. Zoals je in de tabernakel kwam, dan was daar licht en kwam je dichter bij de heerlijkheid van JW. En in het heilige der heiligen, daar heb je de heerlijkheid. En dat zal in die laatste eon ook steeds meer gaan toenemen. De heerlijkheid van God die zich gaat manifesteren in heel de schepping. Dan is er zelfs geen licht van zon of maan meer nodig, maar dan zal de Heer zelf verlichten. Zo staat dat in Openbaring. Hij zal zelf, hij zei niet alleen ik ben het licht van de wereld, maar dat is natuurlijk in geestelijk opzicht. Maar dan zal het ook zelf zijn in de schepping. Is er geen zon of maan meer nodig, maar hij zelf zal het licht zijn. Zo staat het in Openbaring. Dus het is een toenemende heerlijkheid. Totdat het uiteindelijk uitmondt in de voltooiing van Gods plan. Nou, dan is die heerlijkheid eigenlijk in heel de schepping. En dat is zo onvoorstelbaar groots. Daar kunnen wij maar iets van, heel klein beetje van misschien voorstellen wat het zal zijn. Maar het is zo onvoorstelbaar groot wat dan gaat gebeuren. Dat God die heerlijkheid ontvangt in heel de schepping. Ja, en dat is eigenlijk waar in feite in een type al dat heilige van het heilige der heiligen over sprak. Die aanwezigheid van JW, waar de hoge priester één keer per jaar mocht komen. Waar hij sprak. De grootste heerlijkheid is daar waar hij is en waar hij spreekt. Waar hij zijn woord spreekt. Wat altijd tot leven is. Het woord is leven. Het is brood. Het is brood van het leven. Het is water. Het is water van leven. En zo spreekt het alles van leven. En dat is bij, hoe dichter je komt bij die heerlijkheid van God, hoe meer dat woord ook daadwerkelijk werkt en uitwerkt in je leven. En dat van binnen en van buiten merk je verval. Maar de innerlijke mens, die wordt van dag tot dag vernieuwd. Dat is die heerlijkheid. En dat is het wonderlijke. Uiterlijk kun je verval hebben en ben je stervend. En dat ervaar je elke dag. En naarmate je ouder wordt, steeds sterker. Maar innerlijk, die innerlijke mens, die wordt van dag tot dag vernieuwd. En dat is het wonder wat God in deze tijd doet. Goed, ik wil het hierbij laten voor vanavond.